Gemeente, twee schriftlezingen vanmiddag. De eerste uit Deuteronomium 17, vers 14 tot 20. Dat zijn regels die Mozes al heeft gegeven voor de tijd als Israël een koning zal krijgen. En dat gedeelte is belangrijk als achtergrond bij het tweede gedeelte dat we lezen. 1 Samuel 8, wat ook de tekst is voor de prediking vanmiddag. Dus we lezen eerst Deuteronomium 17 vers 14 tot 20 en daarna 1 Samuel 8. Waar Israël vraagt om een koning. Als eerste Deuteronomium 17 vanaf vers 14. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft en u dat in bezit neemt en erin woont en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen, omdat de Heere tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priester is. Dat moet bij hem zijn. En hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Tot zover Deuteronomium 17. Lezen we verder in 1 Samuel 8. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Ze waren rechters in Berseba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en zij kwamen bij Samuel in Rama. Zij zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven zoals alle volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb, tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei, dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagen, zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste, zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen we ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven. En hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. De Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Tot zover onze schriftlezingen. En dus stil bij dit hoofdstuk 1 Samuel 8. Het thema voor de preek is, de Heere geeft Israël een koning. De Heere geeft Israël een koning en we staan stil bij drie aandachtspunten. Ten eerste de fout van Samuel. Wat hij verkeerd doet. Ten tweede de zonde van Israël. Het verkeerde achter die vraag om een koning. En als derde de genade van de Heere in hoe hij op die vraag reageert. Dus de Heere geeft Israël een koning. Ten eerste de fout van Samuel. De zonde van Israël. En de genade van de Heere. De Heere geeft Israël een koning. Als eerste de fout van Samuel, als tweede de zonde van Israël en als derde de genade van de Heere. Als eerste de fout van Samuel. Gemeente, jongens en meisjes, de fout van Samuel. Misschien denk jij, klopt dat wel? Want die zonen van Samuel, die zijn toch fout? En goed ook. Er staat over ze in aan het begin van het hoofdstuk dat ze waren uit op winstbejag. Ze namen geschenken aan en bogen het recht. Stel je voor dat jij een Israëliet was in die tijd en ja, je was arm. Een ander iemand die rijker was, die was oneerlijk tegen jou geweest. Ging je naar een zoon van Samuel toe, want die was rechter. Om te zeggen hoe oneerlijk die ander geweest was. Weet je wat die ander dan deed? Gaf hij gewoon geld aan die zoon van Samuel. En dan zei hij dat het niet verkeerd was. Ja, arme mensen konden dat niet doen. Ze hadden geen geld om te geven. Dus die kregen altijd ongelijk van de zonen van Samuel. Terwijl zij die arme mensen juist het zo nodig hadden dat er iemand was die hen beschermde. Die zonen van Samuel waren door en door corrupt. Ze buigen het recht. Wat recht is, maken ze krom. En wat krom is, praten ze recht. Ja, en terwijl in de wetten van de Heere heel duidelijk staat dat het echt niet mag. Als je leest de wetten van Mozes, dat er verschillende keren, dat je het recht van de armen niet mag buigen, dat je als rechter geen geschenk mag aannemen, het geschenk verblindt de ogen van de wijze. Je mag het recht van de vreemdelingen en de armen niet buigen in de rechtszaak. Die zonen van Samuel dienen de Heere niet. Maar ja, dat is toch niet de fout van Samuel, dat zijn zoon zo zijn. Hij heeft ze vast heel anders opgevoed, het goede voorbeeld gegeven. Ja, inderdaad, over Samuel lees je niet in de Bijbel wat je wel bijvoorbeeld over Eli leest. Dat Eli niets doet tegen de goddeloosheid van zijn zoons. Ja, hij zegt er wel iets van, maar hij doet er niets aan. Samuel heeft zijn zoons ook mooie namen gegeven. Joël betekent de Heer is God. En Abia, mijn vader, is de Heer. Dus de fout van Samuel is niet hoe hij zijn zoons heeft opgevoed. Tenminste, daar zegt de Bijbel niets over. Maar toch. Maar kende Samuel zijn zoons dan niet zo goed toen hij ze als richters aanstelde? In Exodus 18 lees je dat Mozes bezoek krijgt van zijn schoonvader, Jethro. En Jethro ziet hoe druk Mozes heel de dag met allerlei mensen die naar hem toekomen. Met allerlei problemen en met rechtszaken. Veel te veel voor Mozes. En Jethro zijn schoonvader zegt, weet je Mozes, je moet leiders aanstellen. Waar mensen eerst naartoe moeten gaan. En als die er niet uitkomen, dan kunnen ze bij jou terechtkomen. Maar let wel op, zegt hij, niet iedereen kan dat. Zo'n leider zijn, zo'n rechter. Het moeten mensen zijn, zegt Jethro, die een afkeer hebben van winstbejag. Die zich niet voor geld laten omkopen. Had Samuel niet kunnen weten dat zijn zoons niet geschikt waren om hem op te volgen? En daaronder zit nog iets dieper. Want Samuel, hij was een richter. Hij is de laatste in die lange rij van richteren. In het boek Richteren lees je dat een richter telkens door de Heere werd aangewezen. Of als het ware in de omstandigheden zelf kan bovendrijven. Het richterschap was niet erfelijk. Een richter werd nooit opgevolgd door zijn zoon. Bij Gideon, Richteren 8, lees je dat de mensen in Israël Gideon aanbieden om koning te worden. En dan ook zijn zoons, dat ook zijn zoons dan koning zouden zijn na hem. Maar Gideon wijst dat af. Hij zegt, de Heere is jullie koning. En als Gideon sterft, dan pleegt zijn zoon Abimelech een soort staatsgreep. Hij wordt koning in Sichem. Maar er komt alleen maar ellende en moord en bloedvergieten van. Maar Samuel doet alsof het richterschap iets erfelijks is. Als hij ouder wordt, stelt hij zijn zoons aan. Misschien moet het helemaal in plaats van hem. Eerst misschien doen ze het samen. Die zonen, die hebben hun plek in Beersheba. Helemaal in het zuiden van Israël. En samen woont in Rama, meer iets boven het midden. Hebben ze elk een eigen gebied om hun werk te doen. Maar Samuel is nog niet uitgediend als richter. Straks zal hij nog Saul als koning zalven. En daarna nog David. Samuel loopt hier voor de Heere uit. En hij stippelt zijn eigen plannen uit. Dat overkomt ons heel gemakkelijk. Je wordt ouder. Je denkt dat je onmisbaar bent. Voor het werk van God. Je gaat plannen maken, dingen regelen. Om de toekomst veilig te stellen. Ja, en dan denken we soms dat de mensen dicht bij ons dat wel beter kunnen dan anderen. Het is goed om je verantwoordelijkheid te nemen. Maar als wij, de gemeente of een organisatie, moeten redden met onze plannen over de toekomst, gaan we heel gemakkelijk de Heren voor de voeten lopen. Kun je zelfs afbreken wat je eerder hebt opgebouwd. Wij hoeven niet te regelen hoe de Heren na ons met zijn werk verder gaat. We moeten helemaal uitkijken om onze eigen manier in te vullen. Op een manier dat het zelfs tegen de aanwijzingen van de Heere ingaat. En op deze manier werkt Samuel zelf in de hand dat die oudsten, de leiders van Israël, komen vragen om een koning. En die oudsten doen het heel vrijmoedig. Heel anders dan toen Samuel jong was bij Hofni en Pinhas. Toen kwam er niemand vragen in Silo. Zeg, kunnen wij misschien andere priesters krijgen? Deze zijn zo goddeloos. Er zit een soort humor, ironie in, zoals je vaker ziet in de Bijbel. Die vrijmoedigheid van die oudsten is het gevolg van het optreden van Samuel. Samuel heeft Israël vrijmoedig het woord van de Heer voorgehouden, de zonde van het volk aangewezen. Ja, en nu komen ze hem op zijn eigen fouten wijzen. Het is goed als dat gebeurt. Verkeerde dingen moeten openlijk benoemd kunnen worden. Maar Samuel lijkt vooral wel een beetje verongelijkt te zijn. Vers 6, dit woord was kwalijk in de ogen van Samuel. Het is nooit prettig om met je eigen fouten geconfronteerd te worden. En Samuel voelt ook wel aan dat achter die vraag van die oudste ook iets niet goed zit. Dat is natuurlijk nooit een excuus om dan maar je eigen fouten te verzwijgen of goed te praten. Dat gebeurt heel gemakkelijk. Dan denk je, kijk maar eens naar jezelf. Nee, we moeten eerst naar onszelf kijken. En gelukkig doet Samuel dan iets goeds. Hij geeft niet meteen antwoord, maar hij legt het aan de Heere voor. Wij zijn allemaal zondige mensen. We maken fouten. We hebben allemaal onze eergevoelens en gevoeligheden. En daarom is het belangrijk dat we eerlijk luisteren naar wat anderen tegen ons zeggen. En vooral ook dat we luisteren naar wat de Heere tegen ons zegt. De dingen aan Hem voorleggen. Dat zal ons behoeden voor nog grotere fouten. Met nog ergere gevolgen. En gelukkig doet Samuel dat. Als hij die fout maakt. De fout van Samuel was ons eerste punt. En dan het tweede punt. De zonde van Israël. Wat voor antwoord geeft de Heere aan Samuel? Vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel. Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Samuel, doe alles wat ze van je vragen. Geef ze een koning. Dus de Heer reageert anders dan Samuel, lijkt het. Hij corrigeert Samuel met zijn antwoord. Gaat verder. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Dat ze jou aan de kant zetten, Samuel, dat is het ergste niet. Ze verwerpen mij als hun koning. Ze willen niet dat ik koning over hen ben. Dus tegelijk wijst de Heer ook, het volk Israël terecht zijn antwoord. In die vraag van die oudste zit nog veel meer, dubbelheid, zit er nog veel meer verkeerde motieven dan in de houding van Samuel. Wat is het verkeerde aan die vraag? Dat Israël om een koning vraagt. Het verkeerde zit niet in die vraag op zichzelf. We hebben gelezen hoe Mozes al aanwijzingen heeft gegeven voor de tijd als Israël een koning krijgt. Israël mag die vraag stellen. De Heere heeft daar al op gerekend. Is dan het verkeerde dat ze een koning willen net als alle andere volken? Zelfs dat staat ook al in Deuteronomium 17. Zullen we even terugkijken, vers 14. De eerste vers dat we gelezen hebben, daar staat er, wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft en u dat in bezit neemt en erin woont en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen zoals al de volken die rondom mij zijn. Het koningschap op zichzelf, iemand die als een koning het volk leidt, net als andere volken hadden, is niet verkeerd. Maar toch ja. Het verkeerde van die vraag zit toch in dat Israël een koning wil, net als alle andere volken. Niet alleen een koning, het koningschap, maar ook hoe dat koningschap wordt ingevuld. Als je verder leest, wat we hebben gedaan in Deuteronomium 17, dan zie je dat een koning in Israël mag niet zo zijn, op dezelfde manier regeren als een koning van andere volken. Een koning in Israël moet anders zijn, want Israël is een ander volk. Het heeft een andere God. In die tijd lieten veel koningen zich als God vereren. Maar dat mag in Israël niet gebeuren. De koning van Israël moet onder de Heere staan. Daarom moet je ook een kopie van de wet bij zich hebben. Daarin bezig zijn, bestuderen en naar Gods wetten luisteren. Hij mag ook niet veel vrouwen hebben en veel geld verzamelen. vrouwen gaven een koning status. En je kon, hè, als je trouwde met vrouwen, dochters van andere koningen, hè, kon je politieke allianties smeden en ook soms met geld erbij en macht en invloed krijgen. En daarom mag een koning in Israël ook niet veel paarden hebben. Misschien wel gek. Waarom? Veel paarden. Waarom is dat verkeerd? Ja, bij paarden denken wij aan een hobby of aan paardensport. Maar in die tijd werden paarden maar voor één ding gebruikt, namelijk om oorlog te voeren. Paard en wagen. Dat waren de tanks van de oudheid. Een leger met alleen maar voetvolk was niet opgewassen tegen een strijdmacht van paarden en wagens. Ja, daarom staat ook in de psalmen dat de Heere geen lust heeft aan de sterkte van het paard. Militaire macht. De koning in Israël, die mag niet te machtig worden. En hij mag geen sterk leger hebben. En waarom niet? Omdat Israël op de Heere moet vertrouwen. Hij is hun koning die ook voor hen strijdt. En de koning moet het volk voorgaan in dat vertrouwen op de Heere. Zo zie je het ook in 1 Samuel 7, waar ik hier de vorige keer over gepreekt heb. Dat de Filistijnen op Israël afkomen. Samuel is erbij, maar hij gaat niet voorop in de strijd. Hij bidt voor Israël en de Heere strijdt voor Israël. Hij dondert en jaagt de Filistijnen schrik aan en op de vlucht. Israël heeft om oorlog te voeren en om te winnen geen koning nodig. Want de Heere is de koning van Israël. Hij strijdt voor Israël. Maar waarom willen de oudsten van Israël een koning? Nou, let op hoe ze het in vers 20 herhalen. Dan zullen wij zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiden, leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Waarom willen de oudsten een koning? Ja, om van Israël een sterke militaire macht te maken. Om eindelijk die nare Filistijnen kwijt te raken. Een koning kan Israël weer groot maken. Wacht even, leiders van Israël. Hebben jullie dan nog niet geleerd dat de oorzaak van jullie problemen was dat, ja, ligt in jullie afval van de Heere? Dat jullie zijn dienst ontheiligen, dat jullie andere goden dienen, dat jullie de Heere niet lief hebben met heel jullie hart. Hij alleen is jullie koning. Israël is de les van 1 Samuel 7 alweer vergeten. Dan staat dat ze de Heere klagend achterna gaan. Dat ze vreemde goden wegdoen, zich bekeren en de Heere alleen dienen. En dan geeft de Heere hun de overwinning op de Filistijnen. Zonder dat ze een sterk leger hebben, zonder koning. Want de Heere is hun koning. En Israël maakt weer dezelfde fout als eerder. 1 Samuel 4, met die ark die erbij gehaald werd. En ze spannen opnieuw als waren de Heere voor hun eigen karretje. Ze stellen een vraag die op zich goed is, maar om hun eigen doelen te bereiken. Om de dingen eigenlijk zo te regelen dat ze de Heere niet nodig hebben. Alleen maar om hun eigen dingen te kunnen doen. Dat is een manier van doen. Ja, die ons mensen zo dichtbij legt. Bezig zijn met de buitenkant. Zelf op de been blijven. Natuurlijk, hè, ja, je bent niet fix in de kerk. Maar, en je dient God, maar heel gemakkelijk gaat het op zo'n manier dat je God gebruikt voor je eigen plannen, voor je eigen karretje spant. We zijn graag bezig met de buitenkant. Met dingen die ons een gevoel geven dat we echt mee bezig zijn. Dat we sterk zijn. Dat we beter uit de bus komen dan anderen. Een bekering doet altijd pijn. En leert je ervaren hoe zwak je bent. Hoe zelfgericht en goddeloos voor God En je eigen vlees en je zelfgerichte plannen moeten gekruisigd worden. Je moet leren om je kracht en je hulp van Christus te verwachten. En dat zijn kracht in jouw zwakheid wordt volbracht. Zijn geest moet in ons werken. We moeten leren niet om zelf voorop te staan, maar om anderen uitnemend te achten dan onszelf. We moeten kracht vinden in Christus, in het woord, in het gebed, in plaats van in onze eigen plannen. Ja, en de Heere, hij laat Samuel Israël waarschuwen. Het lijkt me heel mooi, hè, zo'n koning die sterk is en machtig en kan winnen. Maar let op, zegt Samuel, hoe gaat dat in de praktijk eruit zien? Tot een hele lange waarschuwing, 8 versen lang. Ja, die koning die jullie zo graag willen hebben, die zal alle jongens die thuis op het land nodig zijn, gaat hij zal jongens opvragen om in het leger te dienen. En meisjes die thuis ook in de huishouding nodig zijn, die moeten ook voor de koning werken. Hij zal het beste land, de mooiste dieren inpikken voor zichzelf en zijn knechten. En nog eens een keer 10% belasting vragen, naast de 10% die al naar de dienst van de Heere ging. Dat is een woord wat telkens weer terugkomt in die 8 verzen. Die koning zal nemen, nemen, nemen. Dat is hoe wij mensen met onze zelfgerichtheid, onze macht gebruiken. Nemen. Een koning die net is als de koningen van andere volken. Die zal zijn macht gebruiken voor zichzelf. Dat leidt tot onderdrukking. Hoe anders is God zelf? Hij is een koning die zijn macht gebruikt om te dienen, om te geven. Alleen als we luisteren naar wat de Heere zegt, is er veiligheid tegen misbruik van macht. En uiteindelijk, zegt Samuel, vers 17, u zult hem tot slaven zijn. Het was vroeger in Egypte. Onder de farao. Ja, toen werden ze onderdrukt. Maar nu gaan jullie er zelf voor kiezen, zegt Samuel. Jullie kiezen voor slavernij. Ja, en toen in Egypte, toen riep Israël tot de Heer en de Heer al hoorde. En hij bevrijdde zijn volk. Maar dat zal straks niet gebeuren, zegt Samuel. Vers 18. U zult het in die dagen uitschreeuwen. Vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heer zal u op die dag niet antwoorden. De Heere waarschuwt. Kijk uit. Jullie worden opnieuw slaven. Dat is het antwoord van het volk. Vers 19. En let op, er staat hier niet in vers 19 dat de oudste antwoorden, maar het volk antwoordt. Blijkbaar zijn ze het allemaal met elkaar eens. Nee, er moet toch een koning over ons komen. Samuel had net zo goed niks kunnen zeggen. Ze luisteren toch niet. Het plan moet doorgaan. Ja, zo zijn wij. En die Israëlieten, 3000 jaar geleden, maar wat zijn mensen nog steeds hetzelfde. Geneigd om onze eigen plannen door te zetten. Dat heeft de Heilige Geest er vaak veel werk aan om ons hart over te buigen en om ons gehoorzaam te maken. En wat een genade dat God dat doet door zijn geest. Wat een genade als je gaat luisteren naar Gods waarschuwingen. Wat een genade als je Christus nodig krijgt om je te redden van je zelfgerichtheid, van die slavernij waar je zelf voor kiest. En dan komen we bij ons derde punt, de genade van de Heere. Wat doet de Heere? Wat doet hij met die eigenwijze mensen die toch niet naar hem luisteren? Wat voor antwoord geeft de Heere? Hij geeft ze een zin. Vers 22. De Heere zegt tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. En Samuel stuurt iedereen naar huis. Hij gaat ervoor zorgen dat Israël een koning krijgt. Ja, de Heere geeft toe aan die vraag. Maar ja, dat kan natuurlijk niet goed gaan. Het zal in ieder geval geen koning zijn in de gunst van de Heere. Wat gaat er gebeuren met Israël als het een koning krijgt, net als alle andere volken? Maar soms zijn we beter af als de Heere onze gebeden niet verhoort. Als hij niet geeft wat wij graag zouden willen hebben. En toch ook hier is de Heere weer genadig voor zijn volk. Inderdaad, dat koningschap heeft een hoop ellende gebracht in Israël. Als je kijkt wat er allemaal, ja, hoe koningen soms het volk hebben uitgebuit. En vooral ook zijn voorgegaan in het weggaan bij de Heer, het dienen van andere goden, het overtreden van Gods wetten. Maar toch als je kijkt hoe het verder gaat, eerst wijst de Heer Saul aan als koning. Dat koningschap van Saul is nog niet zo erg als waarvoor Samuel had gewaarschuwd. Saul brengt ook veel goeds voor Israël. Dus het gaat over, als het gaat om de veiligheid van Israël en de militaire macht, is Saul als koning heel succesvol geweest. Hij heeft veel vijandige volken verslagen. Hij brengt vrede en veiligheid voor Israël. Maar toch faalt Saul als koning. Hij luistert niet naar het woord van de Heer. Zijn eigen schuld, en tegelijk is het net zo goed de schuld van Israël. Op deze manier kun je geen goede koning krijgen. Maar dan geeft de Heer niet een nog slechtere koning. Dan geeft hij een andere, iemand die de Heer wel dient. Een man naar zijn hart, koning David. En ja, Israël vraagt om een koning vanuit zelfgerichtheid. En wat doet de Heer? Hij neemt dat koningschap, hij geeft dat toe, hij geeft een koning aan Israël. En hij neemt dat koningschap op in zijn plan om Israël, om heel de wereld te verlossen. De Heer maakt een verbond met David. 2 Samuel 7. Dat er altijd een koning zal zijn uit het huis van David, uit zijn nageslacht. Een eeuwig koningshuis. En door dat koningschap zal God de wereld verlossing brengen. Dat is een hoop en een verwachting die steeds verder groeit in het Oude Testament, in de psalmen, in de profeten. Hanna, die heeft er al profetisch over gezongen in haar lofzang in 1 Samuel 2. Daar eindigt ze mee, 1 Samuel 2, vers 10. De Heere zal zijn koning kracht geven. En de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Dan gaat het boek 1 Samuel over hoe Israël een koning krijgt. Ja, en Israël vraagt om een koning om hun eigen doelen te bereiken. Om de Heere niet nodig te hebben. Maar de Heere gebruikt dat koningschap om zijn doelen te bereiken. Om verlossing te brengen voor zijn volk Israël en voor heel de wereld. Want hij is barmhartig en genadig, eeuwig. Duurt zijn trouw. Ja, en Israël ondervindt de kwalijke gevolgen van het koningschap. En tegelijk dwars door onze zonden en verkeerde plannen heen volvoert de Heer zijn plan. Geeft hij genade, bekering aan zondige mensen. Doet hij recht en maakt hij heel de wereld nieuw. En ook koning David. Uiteindelijk, ja, valt hij ook als koning. Hij valt in hele erge zonden. En ook het volk Israël, zijn hele gezin en heel het volk lijdt daaronder. Onder de gevolgen van de zonde van David. En dan komt Salomo. Ja, hij doet ook veel goede dingen. Hij bouwt een tempel voor de Heere. Hij is wijs. Tegelijk verzamelt hij veel vrouwen. Veel goud en zilver. Veel paarden. En het volk Israël zucht onder de lasten van Salomo. Dat zie je als Salomo sterft. Dan vraagt Israël Rehabiam of het alsjeblieft wat minder mag dan onder zijn vader. Dat lijstje waarschuwingen van Samuel zie je ook terug, juist heel erg terug bij koning Salomo. Je en die vrouwen van hem nemen de afgoden mee. Wat komt er terecht van het koningschap in Israël? Maar God geeft een andere koning, Jezus Christus. De grote zoon van David. De koning door Israëls God gegeven. En hij brengt dat koningschap zoals God het bedoeld heeft tot zijn volle bloei, tot vervulling. Hij brengt verlossing. Hij doet recht. En aan het einde der dagen, zegt Paulus, als de dood overwonnen zal zijn en de opstanding er geweest zal zijn, dan zal Christus het koningschap weer teruggeven aan zijn vader. Dat is een lastige tekst om te begrijpen. Want het zal betekenen dat Christus dan als het ware onder zijn vader gaat staan voor altijd. Hij is toch gelijk aan zijn vader in goddelijke eer en heerlijkheid. Hij is toch koning voor eeuwig. Ja, ik denk dat we het zo moeten begrijpen dat dan het aardse koningschap zijn bedoeling volbracht heeft. Dat wat het koningschap beoogde, namelijk dat er recht gedaan wordt, dat er verlossing gebracht wordt, dat dan volkomen vervuld zal zijn. Alles is door Christus weer bij God teruggebracht. En dan zegt Paulus, zal God alles zijn en in allen. Het koninkrijk van God zal dan alles omvatten door wat Christus gedaan heeft. De koning. Door God aan ons gegeven. En Christus regeert niet door te nemen en te nemen en nog eens te nemen. Maar door te geven en te geven en te blijven geven. Hij is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen en om zijn leven te geven. Als een losprijs voor velen. Om de ellendigen recht te doen op hun klacht. Ook dat hoort bij het koningschap van Christus. Dat er recht wordt gedaan. Als je hier leidt onder het onrecht van mensen. Ja, al te vaak is dat lastig voor mensen die eromheen staan. En ja, we moeten eraan doen. En liever maar het een beetje verzwijgen. Dan blijft alles zoals het is. En het is ook moeilijk om recht te doen. Als er belangen zijn en macht is. Maar Christus zal recht doen. Hij doet de ellendigen recht op hun klacht. En om dat te bereiken, gaf hij alles wat hij had. Zijn naam, zijn eer, zijn kracht, zijn gehoorzaamheid, zijn hart, zijn leven, zijn liefde. Ja, de mensen verwierpen hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Wij hebben geen koning dan de keizer, zeiden de Joden tegen Pilatus. Maar op die manier volvoert God zijn plan. Neemt hij verloren zondaren aan door zijn zoon over te geven in onze dood. In onze plaats in de dood. En zo heeft Christus voldaan aan alle eisen van het recht van God. En de dood en de duivel en de zonde overwonnen. En hij deelt de buit uit aan iedereen die buigt voor hem. Wie hulpeloos tot hem vlucht, zal hij ten redder zijn. En daarom, zet je eigen doelen aan de kant. Laat je regeren door koning Jezus. Het lijkt heel aantrekkelijk om je eigen leven te organiseren, dingen zo te doen dat je er grip op hebt en zelf koning kunt zijn. Je laat regeren door mensen, door machten die je zelf kiest. Uiteindelijk ben je een slaaf. En het eindigt in onderdrukking, in duisternis. Maar koning Jezus maakt vrij. Hij regeert door te dienen, rechtvaardig, wijs en zacht. En hij heeft altijd jouw belangen op het oog. Hij laat zich niet omkopen om jouw belangen aan de kant te schuiven. Hij dient je met zijn liefde. Hij zet al zijn kracht in om je te bevrijden van alle machten die je gebonden houden. Hij zal de nooddruftigen bevrijden en de onderdrukker verbrijzelen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Amen. Wij zingen uit Psalm 72. Die psalm die profetisch zingt over het koningschap van Christus, vers 1. En vers 1: geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koning, zoon, om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren hun recht op hun klacht. En ook vers 11, die dus opgegeven door Willem Schumacher: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 1 en 11.